vandaag de derde zondag van Advent. En op de kerkelijke kalender is Advent een tijd van inkeer, van uitzien. Maar tegelijk zien we op het podium vandaag en in de kerk om ons heen dat het licht, het feest, ook al een beetje aan het beginnen is op deze derde Advent. De kerk is prachtig versierd al. En dat helpt ons ook om te denken aan het feest dat komt. En vandaag mogen we ook het feest vieren van Gods aanwezigheid in ons midden, in de tekens van brood en wijn in het avondmaal. Fijn dat we dat mogen vieren vandaag. Laten we samen bidden. Dat is ons gebed, wat we net zongen, Vader. Vervul het verlangen waarmee we op u wachten. Heer, wij zijn door u geschapen als verlangende mensen. En onze verlangens gaan zo vaak alle kanten uit. Maar daaronder en daarbovenuit heeft u in ons het verlangen gelegd naar uzelf. Naar een leven in relatie met u. Verbonden met u en van daaruit ook verbonden met elkaar. Heer, wilt u dat verlangen in ons aanwakkeren? Met al die andere verlangens wat naar de achtergrond kunnen gaan. En wilt u dat verlangen vervullen in deze dienst? Als we zingen, luisteren, als we proeven, als we ontmoeten. Wilt u ook in ons aanwakkeren, Heer, het verlangen naar de wereld zoals u die bedoelt. Een wereld vol vrede en recht. O God, wat is die wereld ver weg. Laat uw goede nieuwe wereld komen. En geef dat we vanuit deze dienst straks ook op weg mogen gaan. Als mensen die zo uw vrede mogen verspreiden. Dat u bij ons zijn hier, thuis, straks ook met de kinderen en de tieners op hun eigen plek en nu al met de kleine kinderen bij de oppas. Heer, we zien uit naar u. In Jezus' naam. Amen. Ik ga de kaarsen ontsteken. Vandaag mogen de kinderen van kinderbijbelgroep 1, 2 en 3 en de tieners van tienergroep 2 naar hun eigen plek toe gaan voor hun eigen programma. En jullie mogen naar voren komen. Het gaat in de dienst hier over de weg van de vrede aan de hand van het slot van de lofzang van Zacharias. De oude priester Zacharias zingt een profetisch lied als hij zijn kind Johannes heeft gezien. We gaan luisteren naar gedeeltes uit Lucas 1 en de schriftlezing wordt verzorgd door William. Direct na de schriftlezing zingen we ook een stukje van die lofzang van Zacharias uit het liedboek. Dus na de schriftlezing gezang 158a.
Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabeth een zoon ter wereld. Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest. En ze verheugden zich samen met haar. Op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden en ze wilden het Zacharias noemen, naar zijn vader. Maar zijn moeder zei, nee, Johannes zal hij lezen. heten. En dan vervolgens verder vanaf vers 68. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich over zijn volk ontfermd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar. Zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monden van zijn heilige profeten. Bevrijding uit de hand van onze vijanden, uit de greep van allen die ons haten. Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert hij zich zijn heilig verbond. De eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader, dat wij, bevrijd van onze vijanden en vrij van angst, hem dienen zouden, oprecht en toegewijd, ons leven lang. En jij, mijn kind, jij zult genoemd worden profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor hem gereed te maken en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen en schijnen over allen die in duisternis verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.
Het gaat natuurlijk straks helemaal mis met de noten. Die kan ik niet lezen, sorry. We zullen het zal wel goed komen. De weg van de vrede. Daar gaat het over. Daar zingt Zacharias zijn lied over, broers en zussen, gemeente van de Heer. Een weg van vrede. Dat is een weg die naar vrede toe leidt. Een weg waarop je, als je die weg betreedt, ook al vrede tegenkomt. Vrede. In de tijd van kerst spreken wij voorgangers daar vaak over. Dat is altijd zo'n thema, hè? Vrede op aarde, kerst. En we staan daar ook dan vaak bij stil hoe ver die vrede voor veel mensen ver weg is. Misschien gaan je gedachten wel uit naar de Oekraïne als je hoort over zo'n weg van vrede. Die verschrikkelijke beelden die het afgelopen jaar steeds maar weer op ons netvlies kwamen. Wat is vrede ver weg? Misschien denk je bij die weg van de vrede wel aan onvrede die je ervaart in je eigen persoonlijke leven of in de kring van mensen waar jij je in begeeft. Misschien is er conflict in jouw vriendengroep of in je familie. Het kan ook zijn dat je onvrede ervaart in de kerk. Dat je spanningen meemaakt in je gemeente. Als je dan zo'n beeld hoort, zo'n beeld ziet, zo'n woord hoort, een weg van vrede kan dat verlangen oproepen. En wat betekende dat verlangen voor Zacharias? De tekst van over de weg van de vrede staat aan het einde van de lofzang van Zacharias. Ik zei het net al, Zacharias, een oude priester, heeft op hoge leeftijd een kind gekregen, een eerste kind, samen met Elisabeth. Johannes heet het kind. We kennen die Johannes vanuit hoe hij later genoemd werd als Johannes de Doper. Hij heeft zijn kind gezien, nu prijst hij God met een profetisch lied. En dan heeft hij het aan het eind van het lied over de weg van de vrede. Maar waar denkt Zacharias dan aan? Nou, ik denk dat voor Zacharias een belangrijke bron van onvrede was de overheersing door de Romeinen. De Romeinen waren de baas in zijn land, over zijn volk, Israël. En die overheersing ging bij vlagen gepaard met terreur. Willekeurige terreur tegen burgers en sowieso enorm hoge belastingen. En allerlei regels waar je aan moest houden, die soms ook ingingen tegen jouw geloof. Onvrede. Als je die dingen hoort en ziet van wat er nu in Oekraïne gebeurt door de bezetters. Nou dat, in die sfeer. Dan kun je snakken naar vrede. Daarom heeft Zacharias het ook over bevrijding uit de greep van de vijanden en van de mensen die je verachten. Verlangen naar vrede. Voor Zacharias zal dat ook te maken hebben gehad met hoe het binnen dat volk was. Niet alleen maar dat er van buiten overheersing was, maar ook binnen het volk was er onvrede. Toen de engel de geboorte van Johannes aankondigde, zei die engel al, jouw zoon zal ouders en kinderen verzoenen. Er zal verzoening tussen generaties nodig zijn. Er zijn dus spanningen binnen het volk van God. En we weten ook, er waren allerlei groepen met verschillende idealen. Moest je je mee bewegen met de Romeinen of je juist verzetten? Nou, spanning binnen het volk. Ook daarvan zien wij wel iets, op een heel andere manier natuurlijk. Als je kijkt naar Nederland in onze tijd. Er staan zoveel belangen en groepen tegenover elkaar. De overheid, milieuorganisaties, boeren. Allemaal hebben ze hun belangen. En er zit een stuk onvrede in onze samenleving. Er is heel veel boosheid, onvrede en elkaar echt vinden, elkaar spreken, het lukt ons steeds slechter, lijkt het wel. En ik denk dat voor Zacharias, naast maar die politieke en maatschappelijke onvrede, er ook iets diepers was. Namelijk het verlangen naar vrede in de relatie met God. De echte volle vrede, waar die in het Oude Testament dan de shalom wordt genoemd. Dat het echt helemaal goed is, inclusief dat je weet dat God erbij is. Daar leefde Zacharias voor die vrede. Het was een van zijn kerntaken als priester om het volk de weg van die vrede te leren en mee te geven door de verzoening. Als priester mocht Zacharias ook het volk zegenen. De Heer verheffen zijn aangezicht over jullie en geven vrede. Alleen op het moment dat Zacharias het over die weg van de vrede heeft, lijkt God zo ver weg. Het is ondertussen al honderden jaren daarvoor dat het volk voor het laatst een profetisch woord had gehoord. En dat er een koning was op de troon van David, dat was nog veel langer geleden. Dus waar is God dan? Dat geeft onvrede. Die shalom, die volle vrede lijkt zo ver weg. God werd voor veel mensen de God van de verhalen en de rituelen van vroeger. Maar waar is die dan vandaag? In het echte leven heb je toch te maken met hoge belastingen en inflatie. Dus waren er veel mensen die teleurgesteld of onverschillig hun eigen weg zochten. En als je het dan hebt over een weg van vrede, dan gaat het over het verlangen dat God zich weer echt laat merken. Dat je het weer merkt en weer ziet, God is er echt bij. En dat je merkt dat mensen er weer enthousiast over zijn. Nou, zo kunnen wij ook verlangen naar vrede. Naar die volle vrede dat het echt weer goed is. Dat je merkt, ja, de mensen worden weer enthousiast over het verhaal van God, van Jezus. Verlangen naar vrede. Misschien kennen we dat wel. En wat is daarvoor nodig om die vrede te gaan ervaren? In het Oude Testament wordt één keer ook dat beeld gebruikt van een weg van vrede, maar dan wordt het gebruikt over mensen die die vrede niet kennen. In Jesaja 59 gaat het over goddelozen. Mensen die er plezier in hebben om kwaad te doen. Over die goddelozen zegt Jesaja dan, de weg van de vrede kennen ze niet. Ze hebben geen flauw idee waar die weg naartoe gaat en wat je ermee zou moeten. In de context van het Oude Testament betekent dat, bekeer je, ga anders leven, stop met kwaad doen en keer je terug naar God. Want dat we die vrede niet ervaren, dat begint niet bij God, dat God dacht van, nou ja, laat ik maar eens eventjes een poosje niet mijn vrede geven. Het begint bij mensen. Dat wij ons hart afsluiten voor God en dan ook voor elkaar, dat is de diepste bron van de onvrede. Dus wil je vrede ervaren en de weg van vrede vinden, bekeer je, zegt het Oude Testament. En dat is ook wat Johannes de Doper kwam doen. En terwijl Zacharias zijn lied aan het zingen is, dan denkt hij ook aan zijn zoon. Misschien kijkt hij wel naar Johannes en zegt hij, jij kind, je zult voor de Heer uitgaan om zijn weg te bereiden. Dan heb je dat beeld weer van een weg. Er komt een weg. En wat moet Johannes dan doen? En Johannes, die moest later, als volwassen man, erop uitgaan en de mensen vertellen, bekeer je. De bijl ligt aan de wortels van de boom, stop met zondig en keer terug naar God. Dat is de weg van de vrede. Bij ons in de buurt wordt een nieuwe school gebouwd, op een plek waar niet zo heel lang geleden een sporthal stond. Nou, die sporthal, die moest gesloopt worden en er bleef er een terrein over met allemaal kuilen en met allemaal stapels puin. En op een gegeven moment kwamen de bulldozers om van die rommel een terrein te maken waar dat geschikt zou zijn voor bebouwing. Nou, dat is het beeld wat ik voor me zie als ik denk aan Johannes de Doper. Johannes de Doper moest de weg van de Heer gereed maken. Een begaanbare weg, een gladde ondergrond. Nou, dat hoort ook bij die weg van de vrede. Wat is er aan onze kant dat wij weg kunnen doen, weg moeten doen om die vrede dichterbij te brengen? Haal de kuilen en obstakels weg die tussen jou en God instaan en die tussen jou en de vrede instaan. Lijkt me een goede vraag om ook mee te nemen richting de viering van het avondmaal straks. Is er iets dat in de weg staat tussen jou en God of tussen jou en iemand anders, dat in de weg staat om die vrede te ervaren? Dan is dit het moment om je voor te nemen, misschien wat te zeggen tegen God, ik wil dat wegdoen. Ik wil van mijn kant die obstakels weghalen, zodat ik die weg van de vrede kan gaan. Dus dat is waar Zacharias het aan denkt als hij het heeft over de weg van de vrede, bekering. Maar ik denk dat hij nog meer denkt aan iets anders. Want dat lied van Zacharias, dat is vooral heel erg vol van iets anders. Niet zozeer, of niet alleen, maar niet vooral dat wij ons naar God moeten toekeren, maar ook dat God zich naar ons toekeert. Gods omzien naar ons. Het grootste deel van Zacharias' lied gaat over de verwondering. Wauw, God is er dus wel. En na al die eeuwen, God ziet naar ons om. De woorden die Zacharias gebruikt doen denken aan de Exodus. Hoe God toen ook, na zoveel lange jaren van stilte, omkeek naar zijn volk. En zijn mensen zag staan in hun pijn en vernedering en zei, ik ga jullie redden. God ziet naar ons om. ik ga naar jullie toe. En dat komt, zegt Zacharias, door de liefdevolle barmhartigheid van God. Ik vind het een prachtig woord, barmhartig. Dus er zit iets in van je hart. Het gaat over je binnenste. Vanuit het Hebreeuws is het ook een heel fysiek woord. Het gaat over je onderbuik. Wat je voelt aan medelijden, aan bewogenheid als je het lijden en de pijn van iemand anders ziet. Zo is God. God is bewogen, barmhartig met ons. Hij ziet ons en denkt, ja, ik ga jullie redden. Ik ga naar jullie toe. God gaat zelf een weg van vrede naar ons toe. Nou, dat is kerst. Dat is wat we straks weer gaan vieren. God komt naar ons toe. Zo begint de vrede. Zo gaat die weg van de vrede open. En daarom zingen de engelen vrede op aarde. God opent een weg van vrede. Dat lied van Zacharias zit ook al een beetje kerst. In vers 78 gaat het over het stralende licht uit de hemel. Als je de vorige vertaling misschien nog een beetje in je achterhoofd hebt, voor de wat ouderen onder ons, ging het over de opgang uit de hoge. Een beetje een mysterieus beeld, de opgang uit de hoge. Het is eigenlijk een combinatie van twee beelden uit het Oude Testament voor de Messias. Het gaat over het takje dat weer gaat groeien, de spruit uit de stam van David. En over de ster uit Jacob die gaat schijnen. Twee beelden voor de Messias, de redder. Zou ik een hele preek aan kunnen wijden, doe ik niet. Gaat maar even om dat Zacharias dus in dit lied al iets aangeeft van Jezus. Dat Jezus komt. Het stralende licht van boven. Zo laat God merken, ik kom naar jullie toe. Ik ga zelf de weg van de vrede openen. Nou, en dat mogen we ook vandaag in gedachten houden als we straks het avondmaal gaan vieren. Dan mogen we daaraan denken, aan die bewogenheid van God. God is met jou, met ons bewogen. Hij komt zelf naar ons toe, in zijn liefde, met zijn vrede, met zijn verzoening. Jezus heeft alles goed gemaakt. Hij heeft voor onze zonden betaald. Hij heeft onze schuld gedragen. Daardoor mogen we die weg van de vrede opgaan, door in Jezus te geloven. Want, zoals Paulus het later dan zegt, we zijn als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God. Door Jezus Christus onze Heer. Proef die vrede. Ga op de weg van de vrede. Geloof in Jezus en vier zo het avondmaal. God komt naar ons toe. En dan tot slot, hoe kun je dan in de praktijk van je leven die vrede ervaren? Ik had een tijdje geleden een gesprek met een van jullie. Dan hadden we het ook over alle dingen die in de wereld spelen. Over hoe verschrikkelijk het is wat er ook het afgelopen jaar weer gebeurt. Nou, ik denk dat ik daar wat dingen over zei. Allemaal goede Bijbelse dingen. Maar zei mijn gesprekspartner toen van, maar wat zou je nou zeggen als je met een vluchteling uit Oekraïne zat te praten? Nou, goede vraag. En zoals met de meeste goede vragen, is het beste om die gewoon even te laten staan. Ja, wat zou je zeggen? Een stukje van het antwoord vind ik wel in dat slot van het lied van Zacharias. Want we hebben het gehad over de weg. Maar Zacharias heeft het ook over onze voeten. Vers 79 zegt, wij kunnen onze voeten zetten op de weg van de vrede. Daar hoor ik in dat wij ook zelf in beweging kunnen en moeten komen. Er is een weg van de vrede, maar het is ook de bedoeling dat wij die weg gaan. Dat je een stap zet op die weg. Zoals Jezus het in de bergrede zegt, gelukkig de vredestichters. Zij zullen God zien. Het is de bedoeling dat we ook iets doen met die vrede in ons leven. Misschien betekent een stap zetten op de weg van de vrede wel heel concreet voor iemand hier. Dat je zegt, nou, ik zit in een lastige situatie. We zitten vast in onze familie of in onze vriendengroep. Maar ik zet een stap op de weg van de vrede. Want ja, er moet toch iemand een keer een stap zetten, anders wordt het nooit opgelost. Of misschien ben je wel moedeloos van al die onvrede in de wereld. Dan denk je, ik kan het niet meer hebben, al die berichten op in de media over Oekraïne en allerlei andere wantoestanden. Misschien betekent die stap op de weg van de vrede dan wel voor jou dat jij voor die ene vluchteling of voor die ene hulporganisatie iets doet. Zet een stap op weg van de vrede, op de weg van de vrede. En weet dan dat er iemand is die voor ons uitgaat. Want ook die ene stap kan groot zijn. Als je denkt, van ja, als ik mijn nek uitsteek, misschien worden mensen dan wel boos op mij. Of krijg ik nog meer narigheid over me heen. Of misschien denk je, ja, ik kan wel die ene stap zetten op de weg van de vrede om één iemand te helpen. Maar ja, het is allemaal zo zinloos. Waarom zou je dat doen? Ik ontdekte bij de preekvoorbereiding dat als je dat vers 79 bekijkt, dat je het ook nog anders kunt vertalen. Eigenlijk nog mooier, vind ik. Dat er dan staat, dat er dan niet alleen staat, wij kunnen onze voeten zetten op de weg van de vrede, maar dat Hij, Jezus, de Messias, onze voeten richt op de weg van de vrede. Of gidst, Hij gidst ons op die weg. Dan moet ik denken aan iemand die bij ons in de buurt dat is langs de Dommel gaat hardlopen, is iemand met een visuele beperking. Ziet weinig, maar loopt graag hard. En dan gaat er iemand voor hem uit, zijn hardloopmaatje gaat voor hem uit. En diegene met de visuele beperking loopt dan één stap achter het hardloopmaatje. Zo zie ik Jezus. Hij gidst ons op de weg van de vrede. Waar wij gaan, waar wij moeten gaan, gaat Hij altijd voor ons uit. En dat mag ons ook bemoedigen en ook een beetje doorzettingsvermogen geven om die weg ook echt te gaan. Want natuurlijk, het zal geen makkelijke weg zijn, maar waar jij je voeten zet, daar is Hij al geweest. En ook al lijkt die weg soms knap zinloos, omdat je denkt van ja, wat heeft mijn stap nou voor zin? Hij gaat van ons uit en Hij is zelf de vrede. Hij is de vredevorst, zeggen we met kerst. Paulus zegt, Hij is onze vrede. Dus als Hij voor je uitgaat, dan komt die vrede echt wel. Maar ga maar dicht achter Hem aan. Zet een stap op de weg van de vrede. Nou, dat lijkt me ook een mooie om eens mee te nemen voor de komende week. Gewoon in jouw leven, in uw leven, waar jij mee te maken hebt. Wat zou dat voor mij kunnen betekenen? Dat ik deze week een stap zet op de weg van de vrede. Misschien in jouw relaties, misschien in jouw bijdrage voor deze samenleving. Wat mag jouw stap zijn op de weg van de vrede? Amen. We gaan nu een lied zingen. Niet het loflied van Zacharias, maar het lied van Maria. Dat wel heel dicht in de sfeer past van de lofzang van Zacharias. Het Magnificat.
Maak grote eer, prijs hem, is zijn naam.
Barmhartig is hij altijd weer, voor wie hem volgen en hem dienen. Hij heeft getoond hoe sterk hij is, hoogmoedigen heeft hij verslagen.
Een grote Heer prijst hem, heilig is zijn naam. De Heer prijst hem, heilig is zijn naam.
Het avondmaal vieren. En we geloven dat het avondmaal er is voor iedereen die met het hart gelooft en met de mond belijdt dat Jezus Christus is gestorven, verzoenend voor onze zonden. En dat hij is opgestaan om ons in een nieuwe relatie met God te brengen. Als u of jij hier te gast bent en denkt, daar hoor ik bij, dan willen we graag samen met u of jou deze maaltijd vieren tot eer van God. Ook met name voor onze gasten even een stukje praktische informatie. We gaan ons nu eerst zingend en biddend voorbereiden op het avondmaal. Op een gegeven moment gedurende de viering is er gelegenheid om naar voren te lopen. Dan mag je een stukje brood en een klein bekertje pakken en meenemen naar je zitplaats. En vervolgens, als ik het teken daarvoor geef, zullen we dan gezamenlijk brood eten en later ook het bekertje drinken. Dus we lopen naar voren, maar wie slechter been is mag gewoon blijven zitten. Dan zal iemand van de kerkenraad naar u toe komen om brood en beker bij uw zitplaats te brengen. We hebben net gehoord over de weg van de vrede, hoe God naar ons toe komt om ons vrede te geven. En dat mogen we dus bij het avondmaal vieren. Hij, Jezus, is onze vrede. En daarom groet ik jullie. De vrede van Christus zij met jullie. En ik nodig jullie ook uit om die vrede aan elkaar door te geven. Laten we nog maar geen handen geven. Maar we kunnen elkaar wel de vrede van Christus toewensen. Gewoon in de rijen zoals je hier zit. Wil ons voorgaan in een gebed van belijden en verootmoedigen. Laten we bidden. Zo komen we, genadige God, vandaag bij u. Niet als mensen die zich kunnen beroemen op onze goede daden, op onze gerechtigheid. We komen bij u als mensen die leven op een wereld waar 2000 jaar na de zang van de engelen we nog zo weinig van bakken van die vrede op aarde. Het gaat maar door, Heer. Ons geweld, het vernederen van elkaar. Heer, help ons en red ons, alstublieft. Heer, we leven op een wereld waar de schepping zucht onder de gevolgen van de zonde. Heer, waar planten, ecosystemen verwoest worden. Heer, help ons en red ons, alstublieft. Heer, we komen bij u als mensen die weten van uw liefde en de vernieuwende kracht van uw geest. En ook in onze levens was er in de afgelopen tijd zonde, tekort, nalatigheid, egoïsme. Onze liefde was geen volmaakte reflectie van uw grote liefde voor ons. Heer, help ons en red ons, alstublieft. Heer, wilt u luisteren naar wat we in de stilte van dit moment vanuit ons hart tegen u willen zeggen. Heer, help ons en red ons, alstublieft. Vader, wij danken u voor uw belofte, dat er bij u vergeving is. Dat u niet blijft denken aan onze overtredingen, maar dat u ze van ons wegdoet, zover het oosten verwijderd is van het westen. Vanuit uw oneindige, diepe, bewogen liefde voor ons, op grond van het volmaakte offer van Jezus Christus. Daarom loven en prijzen we u om de vergeving van onze zonden, en geven we ons leven in dankbaarheid aan u. Amen. We zingen Lam van God, Agnus Dei.
Lam van God, dat is...
We vervolgen ons gebed met een gebed waarin we de betekenis van het avondmaal biddend overwegen. En dat we afsluiten met een gezamenlijk gezongen Onze Vader. Laten we bidden. Vader, in de nacht voordat hij stierf, heeft uw zoon Jezus gegeten samen met zijn vrienden. Hij nam een brood en dankte u ervoor. Hij brak het, deelde het uit en zei: neem en eet. Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit om mij te gedenken. En vader, na de maaltijd nam uw zoon Jezus een beker wijn. Hij nam die beker en dankte u ervoor. Hij gaf de beker aan zijn vrienden en zei: drink deze beker, allemaal. Dit is mijn bloed, Gods nieuwe belofte van liefde en vergeving. Doe dit om mij te gedenken. Hemelse Vader, nu wij brood en beker gaan delen en de dood en opstanding van Christus gedenken, vragen we u, zend uw Heilige Geest op ons neer, zodat ieder die deze gaven ontvangt, mag worden gevoed met zijn lichaam en zijn bloed. Ja, Heer, stort uw geest over ons uit, opdat we elkaar zullen liefhebben, onszelf zullen geven voor het herstel van de wereld en het goede nieuws van Jezus zullen delen, totdat hij komt in heerlijkheid. Dat vragen we u met eerbied en verwachting in de naam van Hem die ons leerde te bidden tot u met de woorden: Onze Vader.
Maar verlos ons van hen.
Hier voorin staan de tafels klaar. De tafel van de Heer staat voor ons gereed. Gemeente van Jezus, laten we onze harten omhoog heffen naar Hem. Hij is onze levende Heer in de hemel. En door zijn geest is Hij vandaag in ons midden. Hij is de gastheer aan deze tafel. Laten we Hem nu prijzen en verwelkomen met het lied Hosanna. Zoals lang geleden de mensen Jezus binnenhaalden in hun stad in Jeruzalem met de woorden Hosanna. Met die woorden mogen wij Hem nu als redder in ons midden ontvangen. We zingen Hosanna in de hoge. Mogen we nu naar voren komen voor het ophalen van brood en beker.
De schuld die is voldaan. Dit zong mij
werkzaam is in mij. Door de kracht van uw genade ben ik vrij. Door de kracht van uw genade ben ik vrij. Door de kracht van uw genade.
Vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u en alles is tot u, openbaar aan ons uw heerlijkheid. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u en alles is tot u, openbaar ons uw heerlijkheid. Heilig, heilig.
Is door u en alles is tot u, openbaar aan ons uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Jezus is koning.
Het brood dat wij breken maakt ons één met het lichaam van Christus. Neem en eet en gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer gegeven werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Deze beker, waarvoor wij God loven en prijzen, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit en gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Gods licht schijnt in onze duisternis. Dat vieren we bij het avondmaal. Daarom prijzen we God met de woorden van lied 595 uit Opwekking.
Kind naar de wereld gekomen, leg Na afloop van de kerkdienst ben je van harte welkom bij dominee Daniel Timmerman en mij met je vragen of opmerkingen of voor informatie. En je kunt natuurlijk ook digitaal contact opnemen via de website of e-mail. Iedereen is ook van harte uitgenodigd om na de dienst koffie te drinken in de zaal hiernaast. Ik heb de volgende mededelingen. De collecte van deze zondag is voor de diaconie. En de bloemen gaan vanmorgen als dank en waardering van de gemeente naar Arjan Schelen. Meer dan 15 jaar geleden is hij samen met Rolf Pelleboer begonnen met de Catharinanacht te organiseren. Waarbij eenmaal per maand de Catharinakerk bij het Stratumseind open was voor de uitgaande jeugd. Arjan heeft aangegeven hiermee te gaan stoppen. In de nacht van vrijdag op zaterdag is bij de familie van Leuzen een dochter geboren. Emma Alida. Ze was wat vroeger dan gepland, maar moeder en dochter maken het gelukkig allemaal goed. Volgende week zondag 18 december is er om 5:00 's middags een gebedsuur in de koffiezaal. Een aantal weken geleden preekte dominee Michael de Kreek over de kracht van het gebed van de gemeente. Er wordt gelukkig al veel gebeden, op zondagochtenden en door de week, samen en individueel. Een belangrijke aanleiding om volgende week een extra gebedsmoment te houden is de ernstige ziekte van Gerrit den Beste. Gerrit ondergaat momenteel behandelingen ter bestrijding van de tumoren in zijn lichaam. Als gezin weten ze zich echt afhankelijk van God in dit proces en ze hebben ons gebed hard nodig. Daarnaast is het ook goed om te bidden voor andere mensen die ziek zijn, lichamelijk of mentaal en soms al heel lang. En voor alles wat er speelt in onze wereld, het klimaat en alle brandhaarden die er zijn. En dan is er nu nog een mededeling over de Heddertjestocht.
Ik weet niet of het heel veel moeite kost om... Ja, dankjewel, dat bedoel ik. Voor degenen die niet helemaal weten wat een Heddertjestocht nou inhoudt, zullen we daar maar even mee beginnen. We gaan door de wijk heen lopen op verschillende adressen. En het is eigenlijk de bedoeling dat we eigenlijk het kerstverhaal een beetje doorheen lopen. En dat we dan hier dadelijk samen met elkaar weer terugkomen en gezamenlijk wat eten en drinken. Er staat natuurlijk bij van, kun je ook niet wachten? Nou, ik niet, nee. Maar we zijn ook al hard bezig met de voorbereidingen. Dus het is heel leuk als jullie allemaal welkom zijn. Het is voor kinderen, maar ik zou zeggen, als ouderen zeggen van, nou ja, ik vind het ook wel eens leuk om mee te maken. Kom.
We gaan zo danken en bidden. En ja, we mogen danken natuurlijk voor de geboorte van Emma. Ik noem in het gebed ook de naam van Klaas Dijkens. Klaas woont sinds het voorjaar in woonzorgcentrum Nazareth in Best. En de situatie van Klaas gaat langzaam, maar zeker wel achteruit. Het is een zware weg voor hem, voor zijn vrouw Beb en de kinderen. We zullen bidden om Gods vrede voor hen. Ik noem ook de naam van Emmanuel en Emmanuels vrouw Kubra. Want een aantal weken geleden hebben we voor Kubra gebeden, toen nog zonder haar naam te noemen, want toen was ze in de gevangenis in Teheran. En op de dag dat we toen hebben gebeden voor haar, kwam ze ook vrij. En de afgelopen week is ze in Nederland aangekomen. Dus dat is echt een reden tot heel veel dank. In de nieuwsbrief hebben we al aangekondigd dat Milad een belangrijk gesprek heeft deze week. Daar zullen we voor bidden. Er stond ook in de nieuwsbrief dat Nemet hoopt dit jaar uitslag te krijgen. Maar hij kreeg net deze week bericht dat de IND besloten heeft om het proces nog uit te stellen. Dus het kan nu wel tot in de zomer duren voordat er eindelijk duidelijkheid komt. Nou ja, het gevoel van dit kan toch niet? Ik proef het in de zaal en het voelt gewoon zo oneerlijk, onrechtvaardig. Dus dat willen we ook in gebed bij God brengen. Laten we samen bidden. Goede God, wij loven en danken u voor de vrede die u brengt door Jezus Christus. We bidden u, Heer, dat uw vrede doorbreekt in deze wereld. En maak ons, ook door dit avondmaal, steeds meer tot mensen die de weg van de vrede gaan en vredestichters mogen zijn. Wilt u ons helpen, zo op onze eigen plek, met de onvrede die wij tegenkomen in ons leven, om die weg te gaan. Geef vrede, Heer, geef vrede aan deze wereld, waar zoveel mensen bang zijn, zoveel mensen op de vlucht zijn. Waar uw schepping zucht. Laat uw koninkrijk komen, Heer. Dat is ons gebed. Zo bidden we heel in het bijzonder en we danken u ook in het bijzonder voor mensen op de vlucht. Heer, we danken u dat u Kubra en Emmanuel heeft beschermd. Dat Kubra nu veilig en wel in ons land is aangekomen. Heer, we horen zulke verontrustende berichten uit Iran. En dan erkennen we u, Heer, uw macht en uw goedheid, dat Kubra nu veilig in Nederland is. En wilt u hen samen ook zegenen? Want het zal wel wennen zijn, na alles wat ze meegemaakt hebben, en dan hier een toekomst opbouwen. Wilt u ook daarin met hen meegaan? We bidden, Heer, om rust en vrede en vertrouwen voor Milad. Morgen heeft hij een belangrijk gesprek. Wilt u hem ook gezondheid geven? Geef dat het gesprek goed mag gaan. Wilt u geven dat hem recht gedaan mag worden? Dat hij niet te lang meer hoeft te wachten? Dat bidden we u ook met en voor Nemet. Heer, wilt u hem bemoedigen? Nou, deze teleurstelling, dat hij nu nog langer moet wachten. Natuurlijk, neem met gezondheid geven, Heer. Vertrouwen. En wilt u onze overheid veel wijsheid geven? We weten dat de IND heel druk is. En dat ze heel veel verantwoordelijkheden hebben. Wilt u hen daarom zegenen in hun werk? En daarbij ook geven dat ze oog mogen hebben voor de mens en voor het individu. Heer, wilt u zo ook Nemet verblijden met een goede uitkomst van zijn asielaanvraag. Goede God, we prijzen u voor de geboorte van Emma. Ik dank u wel dat u Emma en Marieke heeft beschermd. Dat Emma gezond en wel op de wereld is gekomen. We prijzen u, schepper van het leven. En wilt u dit gezin omringen met uw zegen. Heer, we bidden u voor onze broer Klaas Dijkens en voor Beb en de kinderen. Heer, wilt u in deze moeilijke fase van het leven met uw vrede nabij zijn. Wilt u kracht geven en moed. Het vertrouwen dat u hun leven leidt. Heer, we danken u voor alle mensen die betrokken zijn bij de techniek in onze kerk. Heer, er gebeurt heel veel voor het scherm en achter de schermen. We danken u voor alle gaven en middelen, voor de mensen, voor de talenten en voor de liefde waarmee dit gebeurt. En wilt u het zegenen? Binnen voor de samenkomsten in de komende weken in het kader van kerst. Er zijn allerlei bijeenkomsten en maaltijden in ons gebouw. Allemaal momenten waarop we het goede nieuws van kerst mogen verspreiden. Hier wilt u die momenten zegenen. Zoals de herdertjestocht over een aantal weken. De maaltijd met buren en wijkorganisaties komende week. Hier wilt u aanwezig zijn en geven dat het goede nieuws mag klinken. En mensen mag raken en bemoedigen. Zo bidden en danken we u. We prijzen u, Heer. In Jezus' naam. Amen. We mogen onze gaven geven voor de diaconie. En dan zingen we als laatste lied, O kom, Emmanuel.
fell for Eve before birds found melody. Before the apple hit the ground, not far from the tree, before Adam fell for Eve. Oh, I was loving you. I was loving you. I was loving you. Loving you. Before the sky was black as coal and the earth stood still, before gold found the hills. Oh, I was loving you. I was loving you. I was loving you.
Zullen we gaan staan voor ons laatste lied? Thank you. mogen op weg gaan met de zegen van onze God. De Heere zegene je en hij behoede je. De Heere verheffen zijn aangezicht over je en zij je genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over je en geven je zijn vrede.
Hello?
Yeah. Hosanna, Hosanna, Hosanna in de hoge. Hosanna, Hosanna, Hosanna in de hoge.
Heel ons hart is verloren.
Heel ons hart is verloren.
Wij verhogen uw naam.
Wees
verheven, o Heer, mijn God.